Radio Satellite Net.
Goedenavond, Piet, wie nou mee? Hey, Bertus, goedenavond, wie nou mee?
Goedenavond, MJS, en dan Mike Curious, Emma. Goedenavond.
Op Max, goedenavond, wie nog meer? Nee, de bar loopt even vast. Goed, even kijken bij Piet vanavond. Goedenavond.
Ja, goedenavond iedereen. De hele club is weer, de hele club, Frans moet naar komen en die andere. Ja, ik zal me weer zin melden, Nico. Goedenavond. En ik ben benieuwd hoe dat het nieuws is. Het zal wel een koppeling en dat soort geen op een gegeven moment wat plaatsgevonden hebben gehoord. En ook komende vrijdag het een en ander in Hasselt op komst. Dus ik ben benieuwd. PNL DLO, Papa Alpha 3 Delta, ik ben weg met de hele groep.
Ja, oké, van PNL DLO. Kijk aan, je bent al op de hoogte, hoor ik al. Dus, oké. Maar goed, ik kom dadelijk nog wat meer in Duitsland. Kijk even naar de Berchtesgaden en ga de hele. Oh ja, dat is geweld en zo. Dus dat heb je dan kennelijk overleefd, want je zit nog overeind, zo te horen. Oké. Nou, dan mag even MBS DLO.
Oké, Nico. Ja, net als we terug gingen, dat klopt natuurlijk, want we hebben met heel Rieke zo ergens kunnen verluisteren tijdens de IOTA. En hij heeft het extra moeilijk gemaakt deze keer, want we hebben geprobeerd de puzzel op te zoeken. Nou, het kan een heel eind, maar we viel het toch weer niet in de hoofdprijs. Maar goed, volgende keer beter zullen we zeggen, hè. Letters. Ja, zoals gezegd, IOTA weekend. En al het spullen is een beetje in de hoeken en de gaten verstopt hier. Nico, maar dat heeft natuurlijk niks met jouw programma te maken vanavond. Want ik ga met heel veel plezier luisteren naar het verhaal van vanavond met Nico. En ik vind het leuk om even in te melden. DLO, de hele ronde van PNL en JS.
Nou, okidokie. Prima, nou, we gaan even kijken dan of er nog iemand is voor we beginnen PNL DLO. Nee, ik blijf dat nu even niet. Misschien straks nog. Goed, het PNL Delta Limonska dus met het wekelijkse satellietennieuws. Eerst even de berichten, straks nog even een special. Even nog een ander onderwerp even uitgebreid bespreken. Maar goed, eerst even de satellietnieuwtjes. Even van vorig weekend, toen was het grote Amstrad NA symposium in Amerika geweest in de buurt van Washington. Of in Washington zelf. Washington DC. En ja, dat is een groot succes geworden. Het grootste uitgebreidste symposium tot nu toe. Meer dan 170 deelnemers. Heel weekend gevuld programma met alle mogelijke lezingen en andere activiteiten. En dat ging over van alles en nog wat. Met amateur satellieten en Space Station en wat er allemaal meer mee te maken heeft. Nieuwe bestuursleden werden voorgesteld en de jaarvergadering van Amsterdam NA werd gehouden. Een meeting met ARIS, die grote jaarvergadering zeg maar, van ARIS werd gehouden. En er was ook een NASA-astronaut bij, Carl Wolf, Kilo Charlie 5, Tango India Echo, die ook een interessante toespraak hield. Dus was zeer geslaagd, vond iedereen. En volgend jaar is het dan weer ergens anders. Elk jaar proberen ze weer een andere groep de zaak te laten organiseren in de States ergens. Tijdens die meeting... symposium werd ook het bedrag van $110.000 bereikt voor de lancering van Oscar 51. Daar zaten ze nog net onder voor dat weekend, maar tijdens het weekend werd dat makkelijk gepasseerd. Dus dat geld is ook binnen en nu begint dus de verzameling van het geld voor de volgende satelliet, de Eagle satelliet voor de hoge elliptische baan. Maar dat moet veel meer worden. Er is nog wel enkele tientallen duizenden dollars verzameld. Of nog niet eens, ik dacht nog minder. Maar het moet uiteindelijk $600.000 worden. Dus dat wordt nog heel spannend. Ik ben benieuwd. Het volgende symposium wordt dus gehouden in Lafayette. In Louisiana. Dat wordt heel anders. Met een heel ander soort cultuur. Andere muziek. Ander eten en zo voor de betrokkenen. Dus nou ja, ze zitten zich er al voor te bereiden. Het jaar daarna, 2006, wilden ze het in het westen ergens over aan de westkust. Waarschijnlijk dus juist in Californië. Maar dat moet nog allemaal bedacht worden. Er zijn regels opgesteld. opgesteld of die worden opgesteld voor het lanceren van dingen naar de ruimte. Om daarbij ervoor te zorgen dat de eventuele brokstukken of overgebleven dingen die niet meer bruikbaar zijn verwijderd worden op een of andere manier voor de toekomst. Het moet zo zijn dat straks dus niet meer zoveel uitgewerkte satellieten in de ruimte blijven hangen. Van de meer dan 10.000 objecten van meer dan 10 centimeter die nu in de ruimte hangen, kunstmatige objecten dus, zijn er maar zo'n 500 serieuze actieve satellieten. En de rest is eigenlijk allemaal overbodig puin, die allemaal alleen maar problemen veroorzaakt. Daar willen ze dus iets aan gaan doen. In de toekomst moet dat allemaal minder gaan worden. En ja, iedereen die dus iets doet met het lanceren van satellieten, die krijgt daarmee te maken. Dus ook Amsat. En nou is daar een probleem natuurlijk, want dat betekent dat het bouwen van een simpele kleine amateursatelliet wel eens vervelend kon worden. Want je wordt in de toekomst verondersteld er ook iets mee te doen, bijvoorbeeld met een motortje. Om hem dus tegen het eind van zijn actieve leven, als hij dus niet meer zinnig functioneert, om hem dan naar beneden te halen uit zijn baan. Zodat hij daar niet blijft hangen en dus een probleem gaat veroorzaken later. Nou, dat geeft natuurlijk behoorlijk wat consequenties. Satellieten worden veel ingewikkelder, veel duurder, veel groter, veel zwaarder. Kortom, dat is niet zo handig. En zeker voor zo'n club als Amsat die dat allemaal niet kan betalen, wordt dat extra lastig. De FCC in Amerika die begint dat soort eisen dus ook te stellen aan Amsat. Maar Amsat heeft nu een petitie ingediend om dat dan misschien ongedaan te maken of op zijn minst uit te stellen. Want anders kan dat voor de Amsat-projecten wel eens een heel groot probleem worden. Argumenteren ze dus. Nou ja, dat is afwachten hoe erop gereageerd wordt, maar het kan heel spannend worden in de toekomst dus. Goed, van de week is er dus een nieuwe bemanning aangekomen in de Space Station. Donderdagochtend is de lancering geweest. Vanaf Baikonur van de 10e bemanning, Leroy Chow, Kilo Echo 5 Bravo Romeo Whiskey. En flight engineer Shalishan Sharipov, die zelf kennelijk geen machtiging heeft, maar wel gebruik kan maken van het ARIS-station onder de call RS-0-ISS in het Space Station. En verder was er nog een nieuwe Russische cosmonaut aan boord, Yuri Sergin, die ook gebruik gaat maken van het amateurstation in het Space Station overigens. De koppeling was zaterdagochtend om 4 uur 16 UTC. Dat is allemaal goed gelopen, hoewel daar in de pers heel dramatisch over gedaan werd. Het bleek namelijk tijdens de nadering op een afstand van zo'n 200 meter van het Space Station dat de snelheid een beetje hoger was dan normaal en dat hij onder een beetje verkeerde hoek aan kwam zetten, waardoor het automatische koppelingssysteem koers de zaak niet meer bijgeregeld kon krijgen. Waardoor ze toen moesten beslissen eventjes het automatisch systeem uit te schakelen en over te gaan op handbesturing. Toen ze het al vaker, maar zijn ze ook helemaal voor getraind, dus er was eigenlijk niks aan de hand. Alleen in de pers wordt het nou allemaal voorgesteld alsof het een bijna ramp was en zo. En het ging helemaal mis en gelukkig op het laatste moment hadden ze het nog weten te redden. En nou ja, dat soort drama's. Nou goed. Dan hebben ze niet helemaal door hoe het werkt, denk ik dan. Maar oké, in de praktijk komt er wel vaker voor dat ze met handkoppelingen werken. Sterker nog, voor de cosmonauten, de Russische cosmonauten, is dat een hele eer om dat te mogen doen. Nou, dat levert namelijk een dikke extra bonus op als ze dat goed doen. Dus voor Sharipov is dat dus zeker geen probleem. Maar goed, het is moeilijk te kijken. Maar in ieder geval, die koppeling is feilloos uitgevoerd door Sharipov en de 10e bemanning is dus in de loop van de ochtend zaterdag aan boord gegaan van het Space Station. En die zijn nu bezig met de overdracht, hè, van de 9e naar de 10e bemanning. En dat gaat zo eventjes door tot komende zaterdag. En dan komt dus de oude bemanning naar beneden. Gennady Padalka en Mike Fink. En die nemen dan de derde cosmonaut, Yuri Sharkin, weer mee terug. En dan blijven er twee man boven tot in april volgend jaar. Dus weer zo'n half jaar blijven ze elkaar werken. En dan bereiden ze de zaak voor op de komst van de Space Shuttle. Die waarschijnlijk in de vroege zomer volgend jaar, het is weer iets uitgesteld. Dus vroege zomer volgend jaar voor het eerst weer gaan vliegen naar het Space Station. Dus voorlopig blijven ze met twee bemanningen tegelijk in het Space Station aan de slag. Voor de overdracht van de werkzaamheden. En dat betekent dat met het ARES-station normaal niet veel gedaan zal worden. Het ARES-systeem is wel weer in bedrijf gesteld vandaag in packet-mode. Dus hij kan weer gebruikt worden met UI-frame-relayeringen en zo. Maar voorlopig even geen andere dingen. Dus directe verbinding met de mannen aan boord, dat zal even niet lukken. Er zijn dus nogal schoolcontacten geweest. Een paar met scholen in Polen, in Gdynia en Gdansk en zo. Dat is allemaal goed gelopen vorige week. En er zijn weer nieuwe gepland. Namelijk met Jurgen, die dus aan boord is. Die gaat een paar schoolverbindingen maken. Onder andere met Pori in Finland. Dat gaat de komende dinsdag gebeuren. En later nog eentje met Hasselt in België aan het eind van de week. Maar daar komen we dadelijk nog op. Even kijken. Maar er is wel weer volop bezig met publicaties over ARES en dat soort zaken. Op de ARL-site te vinden. Kijken. Nee, dat is voor verder niet zo van belang. Even kijken wat we hier allemaal hebben. Voor Gerwin Oscar 32, die zendt wel data uit en was wat verwarring of er ook telemetrie bij zit, maar die zit er wel degelijk bij. Je moet dan een verbinding maken met de satelliet en dan in een directory de SP-files ophalen en die dan gaan bewerken met een telemetrieprogramma, wat je op kunt halen van de site van de IARC, de Israëlische Amateur Radio Club. Dan kun je dus die data gaan decoderen en dan heb je dus de telemetrie van die satelliet Gerwin Oscar 32 ook te pakken. Er was ook een vraag of ook Oscar 32 in digipeat mode geschakeld kon worden, maar dat kan niet. Dat zeggen de betrokken commandostation enthousiastelingen. Daar zou dan nieuwe software voor moeten gemaakt worden en geüpload, maar dat doen ze niet meer. Momenteel is er geen capaciteit voor nieuwe ontwikkelingen. Ze doen dus alleen maar onderhoud van wat er nu is. En ja, op dit moment is hij dus als een BBS operationeel. Er kunnen 2 upload users tegelijk bezig zijn en 5 broadcast users. En verder kan er dus geen digipeating of zo plaatsvinden. Goed, dan Sharipov en Chow, die zullen zich nog niet bemoeien met het ARES station in het Space Station, maar wel Shargin, Yuri Shargin, die gaat tijdens het verblijf een paar schoolverbindingen maken. Dus dinsdag om 7:13 UTC met Pori in Finland. Rechtstreeks op 2 meter 145-800 dan meter luisteren, als je tijd hebt. Het is bijna 8:45 dinsdagochtend. En verder de tweede verbinding is dan op vrijdag 22 oktober te verwachten om 8:38 UTC. Met de Science Exhibition, een wetenschapstentoonstelling in Hasselt in België. Ook rechtstreeks op 2 meter dan te volgen voor de liefhebbers. En hij zal dus gebruik maken van RS0ISS als callsign. Goed, PC staat, oftewel North Oscar 44, die is weer operationeel. Het is niet te geloven, het ding was al een aantal keer opgegeven. Hij heeft maandenlang ook bijna niks kunnen doen. Af en toe een halve packet en dan viel hij alweer uit. Maar hij zit sinds dit weekend weer helemaal in de zon, de hele omloop. Dus hij krijgt voldoende energie. En het ziet er opvallend goed uit. Commando Station heeft hem kunnen resetten, heeft hem in low power mode kunnen zetten. De ontvangers die veel stroom trekken uitgeschakeld en zo. En nou doet hij het gewoon. Je kunt dus weer gewoon packets laten relayeren, maar wel op verzoek van het commandostation. Dus zoveel mogelijk beperken, zoveel mogelijk de packets kort houden, niet vaak zenden als het niet nodig is enzovoort. Geen automatische backups laten lopen en zo. Alleen maar af en toe even een packet laten relayeren, dan moet het werken. Hij is al minstens een dag nu operationeel zonder dat hij gereset is geweest uit zichzelf. Dus hij kan het weer aan, hij kan het trekken. De zonnepanelen doen het weer voldoende, dus nou ja, gebruik van maken. Verder, bericht uit Amerika dat de FCC Broadband Over Power Lines, oftewel BPL, heeft goedgekeurd. Dus internet via het lichtnet, zeg maar. Ze hebben toegestaan dat het ingevoerd gaat worden. Zwaar politiek issue met een hoop discussie nu. En iedereen is stevig verontwaardigd, maar goed. Ze hebben toch besloten om het toe te laten met alle bekende commerciële bladbladen omheen. Nou, amateurs die zijn heel erg boos, maar goed, je doet er niks tegen. Er is weliswaar gezegd dat storing voor amateurs niet mag plaatsvinden. Maar als het wel gebeurt, dan moet dat maar bekeken worden of dat opgelost kan worden. Maar het betekent in elk geval niet dat het BPL-systeem uitgeschakeld kan worden. Dat zeker niet. Die blijven door een of andere manier een oplossing voor gevonden worden, is dan het idee. En daar werd dan gesuggereerd dat amateurs niet moeten zeuren. Ze moeten een beetje mee met de nieuwe ontwikkelingen, was dan de gedachte. Nou ja, stevige discussie losgebarsten. Dat kan nog aardig wat betekenen als dit zomaar kan. Maar ja, oké. Oscar 11. Alweer berichten dat hij het goed blijft doen. En er zijn wat kleine veranderingen. Er zijn wat dingen in de telemetrie veranderd. De stroom van de 14 volt bus die is behoorlijk opgelopen, van ruim 500 naar ruim 900 mA eind september, en dat is niet helemaal duidelijk waar het door komt. Maar er is ook iets met magnetorkers veranderd, dus het zou kunnen dat die spontaan stroom zijn gaan trekken, oftewel er is een schakelaartje misschien in de verkeerde stand geschoten ofzo, waardoor magnetorkers meer stroom zijn gaan trekken. En daardoor ook wat vreemde effecten in de standregeling veroorzaken, maar het is nog niet helemaal duidelijk. De batterijspanning is daardoor een tikje gezakt, want die batterij wordt natuurlijk zwaarder belast nu. Het gaat nog steeds goed. De temperaturen zijn vrij hoog, gemiddeld, de satelliet, maar dat komt omdat hij dus nu volledig in de zon zit en dat blijft tot het eind van het jaar al zo. Maar verder is alles goed met Oscar 11, blijft werken. De bekende downlink op 145.826 is goed te ontvangen en op S-band is die ook actief, altijd met zijn baken. Verder, ja, nog over PC's had een paar verhalen, maar dat hebben we al gezien. Ja, PC's had morgen trouwens nog gebruikt voor een demo, Oscar 44, om telemetrie demo en wat dingetjes. Maar dat is in Amerika, maar in ieder geval zo goed is hij al dat dat weer kan. Verder nog even wat achtergrondinformatie over de geplande lancering van 50 payloads door de ESA, of eigenlijk door Arianespace. Namens ESA en de IAF en de Russische ruimtevaartorganisatie FSA. Dat begint nou langzamerhand wat meer duidelijk te worden wat er gaat gebeuren. Het gaat om 50 payloads, die overigens dus geen 50 individuele satellieten zullen gaan zijn. Dat was eventjes begin een misverstand, maar dat is niet de bedoeling. Er komt gewoon een lancering waarbij die 50 payloads van maximaal 1 kilo per stuk allemaal samen aan één bus worden gemonteerd, in één ring als het ware. En die worden dan gezamenlijk in een baan om de aarde gebracht en die blijven dus ook aan dat systeem zitten. Het worden dus geen individuele satellieten. Ze blijven gewoon als één groot geheel in de ruimte hangen. En ze zullen dus ook gebruik maken van een gemeenschappelijke bus wat betreft bijvoorbeeld de voeding. Dat is dus een voordeel. Je hoeft dus in die payload zelf geen voeding te maken. Je hoeft niet te kijken naar batterijen, zonnepanelen en dat soort dingen. Dat is niet aan de orde. En ook voor de datacommunicatie kan er misschien iets centraal geregeld worden. Bijvoorbeeld dus voor de telemetrie en dergelijke. Dat zal misschien ook centraal geregeld worden, dat is nog niet helemaal duidelijk. De lancering is niet met een Ariane, maar met een Soyuz-raket, let wel, want intussen heeft de ESA een contract met de Russen om ook vanaf Kourou in Frans-Guyana in de toekomst regelmatig Soyuz-raketten te gaan lanceren, zodat die niet alleen vanaf Baikonur en dergelijke gelanceerd moeten worden. En die eerste Soyuz-lancering vanaf Kourou, die vindt dan plaats in 2007. En daar is dan nog wat ruimte in die raket, naast de primaire payload. En dan kan dus dit spulletje van 50 payloads van een kilo meegenomen worden. Dat zijn 50 nanosatellietachtige dingetjes dus. Die zal waarschijnlijk ook een frigat laatste trap gebruiken, de derde trap. Het lijkt erop dat hij dus eigenlijk gaat lanceren naar een geostationaire transfer orbit. hoge elliptische baan. Maar omdat hij dus een extra trap heeft, zouden ze die extra kunnen starten om het perigeum op te tillen. Zodat het zaakje dan voldoende lang boven blijft. Dus het spul lijkt niet in een cirkelvormige baan te gaan komen, maar in een redelijk hoge elliptische baan. Een geostationaire transferbaan. Met een lage inclinatie dus. Eigenlijk is het een ESA-missie. De ESA die regelt de zaak ook via het educatieve systeem. Het is eigenlijk een onderdeel van het International Astronautical Federation's programma. Waar de ESA regelmatig iets educatiefs aan toevoegt. En dit jaar is dat dan dus dit programma met 50 payloads. Samen met de IAF en ook samen met de Russische ruimtevaartorganisatie in dit geval, omdat ook de Soyuz erbij betrokken is en zo. Maar goed, daar komt nog veel meer informatie over later. Maar dat is een beetje het idee op dit moment. Het is eigenlijk vooral een educatief gebeuren. Het is vooral bedoeld voor universiteiten, groepen studenten en zo, over heel Europa. Met in principe dan één payload per land. Maar ja, als er 50 zijn, dan zou je misschien kunnen verwachten dat er wel een paar meer per land moeten kunnen komen. Maar goed, we zullen zien. Dat wat dat betreft. Ja, eens kijken. Space Station hebben we het over gehad. Daar gaat alles goed. Met de nieuwe bemanning. En die hebben het druk met de overdracht. Ja, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste dingen op dit moment. Eerst even. Voor wat betreft het nieuws van deze week. Even rondkijken. PR3DOQ en de groep Tegano-Delta Limonsky.
Tegano-Delta heeft meegeluisterd.
Nou Wim, op goede avond. Oké. Okay. Ja, dat is weer het nodige nieuws. Nico, ik ben een tijd weg geweest, maar ja, dat is wel bekend, neem ik aan. Dat soms wel mee zit te luisteren op een eind, scan dat je op een gegeven moment, dan hoor ik jou overal toch wel aan. Maar ik zal eens een keer boven huppelen, hè. Oké. Okay. Ja, wat... die schooluitzending in Hasselt betrof op een gegeven moment. Ik krijg van Gaston Bertels, heet hij geloof ik. Hè? Van die Belg in ieder geval, stak op de lijst. Dus ik krijg zijn e-mailtjes altijd binnen. Dus van de week ook binnen gehad op een gegeven moment met de aankondiging van zowel Finland als Hasselt. Dat was dus bekend. Verder weinig nieuws, ik luister gewoon een rondje mee uit, Nico. PNO-BLO, de groep, Papa Alpha 3 Delta, stak weer weg.
Ja, okidoki. Prima, van PNO Delta Limonska en Willem ook gehoord. Oké, dan even door naar de KEH, de groep PNO Delta. Oké, van PNO Delta Limonska. Nou, zijn jullie echt, hè? Het enige wat je met magneetveld effecten kunt bereiken is dat je de stand regelt van een object. Maar dan vliegt hij nog net zo hard door in zijn baan als altijd natuurlijk. Je kunt er wel op zijn kop hangen of achter de voren of zien, maar dat helpt allemaal niks. Het ding vliegt gewoon door. Je moet echt een duidelijke delta V veroorzaken, een duidelijke snelheidsverandering. Eigenlijk moet je hem gewoon afremmen. Je moet hem gewoon een vuurstoot geven in de voorwaartse richting en dan remt hij af en dan valt hij zelf naar beneden toe. Daar hoef je verder niet bang voor te zijn. Maar die snelheid moet gewoon verminderd worden. Dat is het enige wat je moet doen om hem geforceerd naar beneden te halen. En ja, dat moet dus met een actieve raketmotor, dat is niet veel anders te bedenken. Ja, zonder zuil, maar ja, dat werkt in die lage baan ook nauwelijks. Wat je wel zou kunnen proberen als je al relatief laag zit, is natuurlijk een zonnezeil uitsteken, maar dan niet zozeer om op de zon te gaan zeilen, maar dan gewoon om het oppervlak te vergroten. Zodat die in de buitenlagen van de atmosfeer wat harder afremt en daardoor harder naar beneden gaat vallen. Maar ja, dat is ook weer zoiets. Maar verder helpt het dus niet. Okido, van Verhan Aldero. Ja, nee, dat ziet niet werken. Maar goed, er wordt wel zwaar aan gewerkt, maar je moet echt forse energieveranderingen creëren. Dus ja, een motor helaas. Goed, even naar Mark, MGS, delen.
Oké, Nico. Een belangstelling meegeluisterd. Ja, dat komt er natuurlijk op neer dat er straks de verwijderingsbijdragers opkomen te zitten, hè. Ja. Dat hebben we hier inmiddels ook uitgevonden en dat zal natuurlijk zich ook in die situaties gaan voordoen, joh. Prima, we hebben langstelling nogmaals geluisterd naar het een en ander en schrijf de microfoon weer terug. En bedankt voor al het nieuws, Nico. Deel ook de ronde van PNL.
Ja, oké, van PNL, ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, hè, verwijderingsbijdrage. Gewoon een satelliet sturen moeten maken om ervoor te zorgen dat je hem daarna netjes kunt opruimen, ja.
Nou ja, helaas.
Maar goed, voor de profi's is het al moeilijk genoeg om dat te gaan doen, dus ze doen het al wel voor een deel. De bovenste trap van een raket waarmee een satelliet in de baan om de aarde wordt gebracht, die bleef vroeger ook normale wijze ook in een baan op de aarde hangen natuurlijk. Want die moest eerst zelf in die baan komen om zodoende die satelliet af te leveren. Maar ja, dan was hij er zelf ook al. Dus die bleef net zo goed hangen. Hè? Vandaar dat er nog minstens zoveel rakettrappen in de ruimte hangen als satellieten. Maar de laatste jaren is het al gebruikelijk om dan toch nog een klein beetje brandstof over te houden in die laatste trap. Zodat dan na het afleveren van die satelliet eventjes nog een extra manoeuvre uitgevoerd kan worden om die trap dan weer naar beneden te halen. En dus zie je inderdaad de laatste jaren steeds meer de bovenste trappen van raketten meer redelijk snel naar beneden komen. Het duurt soms wel een half jaar of een jaar, maar goed, dan is je toch weer weg. En ook in de geostationaire baan wordt er hard aan gewerkt om al enkele jaren overigens om satellieten zoveel mogelijk weg te manoeuvreren uit die baan zodra ze aan het eind van hun leven zijn gekomen. Dus dan worden ze een kilometer of een aantal kilometer hoger of lager geparkeerd, zodat ze niet in die baan blijven hangen en daar dus weer een slot bezet houden, zeg maar. Maar goed, er wordt ook nagedacht over actieve verwijdering. Dus echt met robotsatellieten als het ware naar boven gaan en daar uitgewerkte satellieten of rakettrappen ophalen en naar beneden halen. Het kan technisch allemaal, maar het is alleen schandalig duur. Dus het is maar net hoeveel heb je ervoor over. Dat is dan de discussie. Maar goed, nieuwe problemen in de ruimte wat dat betreft. Want er zijn al banen die nauwelijks nog bruikbaar zijn, zeggen ze. Omdat het al te druk is geworden met puin. Goed, even kijken dan naar Willem, TWP-NL-deel.
Ja, ook nog goedenavond gewenst, Nico. Ik was wat laat. Ik heb een paar minuten na tien begon ik aan de set te draaien. En toen was je al goed en wel bezig met alles op te lepelen. Hè. Daarvoor nog mijn dank. Ik heb geen bijzonderheden, joh. Ik ben wat altijd bijzonder passief momenteel. Nico, dan maar weer terug naar jou.
Ja, okidoki. Nou prima, dan nog even kijken of er iemand anders is, voordat we weer verder gaan, Pijan al tegen. Nee, ik hoor verder niemand. Nou goed, dan even een next onderwerpje toch. We hebben het al een tijdje geleden gehad over een NASA-SUR, de Naval Space Surveillance Radar in Amerika, waarmee dus satellieten worden opgemeten die in de ruimte rondhangen. En dat bestaat dus uit een hoogfrequent muur en een verticale hoogfrequent bundel die dwars over de Verenigde Staten heen loopt van west naar oost. En alle satellieten die daar doorheen vliegen, die reflecteren dan vanzelf die radiosignalen. Het is gewoon een dikke draaggolf in feite die daar continu wordt uitgezonden. Op meerdere plaatsen trouwens. En die dus dan door die satellieten wordt gereflecteerd en opgevangen wordt op een aantal plaatsen. Waarna dan daaruit afgeleid kan worden waar het object zat, in welke richting het vloog, met welke snelheid enzovoort, zodat je de baanparameters daarvan kunt bepalen. En dat werkt aardig. Kunnen we hier ook een beetje gebruik van maken. Je kunt in ieder geval de maanreflecties daarmee horen. Misschien ook al wel een paar satellieten die hoog genoeg zitten, maar ja, het zit zo ver weg. En toen zaten we op te bedenken van, zou het niet leuk zijn als we zoiets in Europa ook eens zouden krijgen. Een beetje dichterbij, dan kunnen we er ook gebruik van maken door dan ook reflecties van satellieten op te sporen en misschien iets mee te doen. Of nou ja, in ieder geval kun je er andere dingen mee doen, zoals meteorscatter en propagatie-effecten en zo. Want dat is natuurlijk wel aardig, zo'n soort radar die continu dik signaal neerzet ergens. Hè. Maar wat blijkt nu? Ik kom er nu inmiddels achter dat zo'n systeem al bestaat in Europa. Natuurlijk waren er al diverse radarsystemen in gebruik om ja, met één radar antenne, een grote paraboolantenne, individuele satellieten op te sporen en te meten. Dat kon al langer, maar nu hebben ze echt een systeem in bedrijf wat een beetje lijkt op het Amerikaanse systeem. En dat is in Frankrijk te vinden. En dat is het GRAVES, G-R-A-V-E-S radarsysteem. En dat is een Franse afkorting dan, maar goed. En dat doet zoiets ook. Het is eigenlijk al een tijdje bezig. Ze zijn in 1990 begonnen met het bedenken van het spul. Het instituut ONERA werkt daaraan. Het is een Frans overheidsinstituut voor onderzoek en ontwikkeling van lucht- en ruimtevaartdingen. Die zijn met van allerlei onderwerpen bezig, maar dit is er eentje van. Die hebben die Grafis Radar ook bedacht. En die is 1990 in ontwikkeling. 1997 zijn ze begonnen met de bouw en sinds 1999 werkt hij al. Maar wel in een beperkte vorm met nog een aantal simpele dingetjes erin. Het moet allemaal nog veel mooier en groter worden. Maar hij doet het al. En ze kunnen er inderdaad volop satellieten mee meten en ook echt helemaal vol automatisch baanparameters uit laten rollen uit het systeem. Ze hadden al in een eerste testfase, na een maandje of zo meten, hadden ze al meer dan 2000 satellieten daarmee opgemeten. Voorlopig moet hij gaan werken tot een hoogte van zo'n 1000 kilometer, iets later minstens 1500 kilometer. En daarbij dan objecten kunnen detecteren van minstens 1 meter groot. En als hij wat verbetert in zijn systeem, moeten ze ook dingen van 25 centimeter groot kunnen zien. Dan lijkt natuurlijk nog niet zoveel op een NASA-passeur die objecten van 10 centimeter al kan zien tot bijna 30.000 kilometer afstand. Maar goed, dat is wel even een iets groter systeem. Maar goed, het is het eerste operationele systeem. Althans, bijna operationeel. Het moet in de loop van volgend jaar definitief opgeleverd worden aan de Franse luchtmacht. En dan is het echt operationeel. Dat wil niet zeggen dat het klaar is. Het wordt dan nog flink uitgebreid met meer antennes, meer zenders, meer vermogen. En ook meer ontvangststations. Want er zit nu nog maar 1 zendinstallatie en 1 ontvangststation in Frankrijk. Nog een beetje beperkt, maar dat komt dan nog wel. Het zendstation staat bij Broye-les-Besnes of zoiets dergelijks, vlakbij Dijon. Dijon in Midden-Frankrijk, een beetje aan de oostkant, weet je wel. En de ontvangst wordt gedaan dus bij Apt op het Albion-hoofdvlakte, zoiets, op een militaire basis in Zuid-Frankrijk, 380 kilometer ten zuiden van Dijon. En later moet dat dus nog uitgebreid worden, moeten meer ontvangstinstallaties komen en zo. In plaats van een lineair systeem, dus een rechte muur, dus zoals de Amerikanen maken met hoogfrequent, doen ze het in Frankrijk anders. Ze maken een konus van hoogfrequent, als ik het goed begrepen heb. Dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar ze hebben het plan om een aantal zenders neer te zetten die allemaal een eigen antenne-array hebben, die dan in verschillende richtingen zenden met een phased array antennesysteem. Ze hebben nu 4 panelen al in bedrijf met nog maar 2 zenders eraan. Dus 2 van die panelen worden nog niet gebruikt, maar binnenkort dan wel. Die 4 panelen die ze nu al hebben, die staan van zuidoost via zuid naar zuidwest. Zo om de 30 graden zoiets. En die staan schuin omhoog. Ik geloof zo te zien aan de foto's nog onder 45 graden zelfs. En die genereren dan met die venster een bundel die ze dan nog een beetje kunnen sturen of laten scannen, weet ik veel. Ingewikkeld verhaal, maar het lijkt erop dat het dus niet zo'n hele kleine openingshoek is. Zoals in Amerika dan, waar je echt een smalle muur hebt. In noord-zuid richting is dat een fractie van een graad. Maar en dan in oost-west richting helemaal van horizon tot horizon. Maar dit Franse systeem lijkt die bundel dus veel breder te zijn. Maar die wordt dan zo helemaal... Als het systeem klaar is, 360 graden rond, schuin omhoog gestuurd, dus dan krijg je een konus, hè, zo'n zeg maar een frietzak zo die als het ware daar zo staat. En zodra dus een object door die bundel heen vliegt, geeft dat dan een reflectie. Alleen, ja, die bundel is veel breder, dus je krijgt een hele lange reflectie. Dus dan is het nog moeilijk te zeggen waar die precies zit. Maar de richtingsselectiviteit die halen ze dan bij de ontvanger. Want bij het ontvangsysteem hebben ze een hele serie antennes, Yagi-antennes die ze ook in een phased array configuratie hebben staan. En die ze dus met elektronische middelen heel precies kunnen richten. In azimuth en elevatie kunnen ze een hele smalle bundel genereren, als het ware, bij ontvangst. En waardoor ze dus heel precies kunnen bepalen waar dan de reflectie vandaan komt. Daarbij kunnen ze ook nog niet alleen dus de plaats in de ruimte bepalen waar dat die... het object zit, maar ook zijn richting en snelheid en zo. Want ze gebruiken ook de doppelshift en de verandering van de doppelshift in het signaal daarbij. En dat kan dan volledig automatisch in een computer worden bewerkt, de signalen die ze daar uithalen. In principe is het spul dus al in gebruik, alleen weet ik niet of het al permanent aanstaat. ik ben al een zoeker geweest. De frequentie is nog heel onduidelijk. Er is nog maar één plaats waar ik iets heb kunnen vinden waar dan gezegd wordt waar die frequentie zou kunnen zitten. Het is op VHF en zeer waarschijnlijk ergens bij 143 MHz. Dus het zal waarschijnlijk dan zijn tussen 143.0 en 144.0. Oftewel net onder de 2 meter band. En in principe moeten wij daar dus best wel iets mee kunnen met dat signaal. Zeker als straks die antennes erbij worden gezet die ook richting noord gaan zenden, schuin omhoog. Want die geven dan reflecties die veel dichter bij ons in de buurt zitten. Dus dan moeten we die signalen best kunnen gebruiken als baken voor van alles en nog wat. Onder andere ook voor satellieten misschien om de reflecties te detecteren. Maar ook voor meteorscatter en voor alle mogelijke propagatieonderzoek. Sporadic E en Tropo en noem maar op. Hè. Daar moet het allemaal goed bruikbaar voor zijn. Maar goed, de echte frequentie is nog onduidelijk. Het is natuurlijk onzin om die geheim te willen houden. Die heb je natuurlijk zelf gauw genoeg gevonden. Zeker als je even in Frankrijk zit. De beste Fransman die hoeft maar één keer over die band te draaien. En die hoort die dikke dragen ontstaan. Dus dat kan je niet missen. Maar ik weet niet, omdat ze ook meerdere zenders hebben, is het niet helemaal duidelijk of ze echt allemaal ook op dezelfde frequentie zitten. Het zou kunnen dat ze meerdere frequenties gebruiken, wat ik me dat niet echt voor kan stellen. Want dan zou ook bij de ontvangst dan weer ingewikkeld worden. Dus ik neem aan dat ze wel allemaal op dezelfde frequentie zullen zenden. En zo doen ze één grote bundel rondom genereren schuin omhoog. Die dan overal op dezelfde frequentie ook weer te ontvangen moet zijn. Maar goed, afwachten. Midden volgend jaar is volledig operationeel, dus dan zal die zeker 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn. En daarna gaan ze dus de zaak uitbreiden met nog meer antennes, meer zenders, meer vermogen ook, zodat ze veel hoger kunnen gaan kijken in de ruimte dan die 1000 of misschien het tik die 1500 kilometer. En ook moeten ze kleinere objecten dan kunnen gaan waarnemen, daarmee is het idee. Dus ja. Verdere informatie is nog een beetje vaag. Ik ben nog aan het zoeken allemaal op internet of ik nog meer achtergronddetails kan vinden, maar dat valt allemaal niet mee. Het is allemaal geheim natuurlijk, militair enzovoort enzovoort, maar ja, we zullen zien. We kunnen daar als amateurs ongetwijfeld ook heel veel plezier van hebben als we daar de achtergrondgegevens van hebben. Er zijn wel meer systemen in gebruik, de radars. Er is natuurlijk ook in Scandinavië nog het IJSCAT systeem, waar ze eigenlijk ionosferisch onderzoek mee doen in Noorwegen en Zweden, maar ook daarmee hebben ze gezien dat ze een heleboel satellieten en andere objecten in de ruimte hebben gedetecteerd zonder dat ze dat aanvankelijk in de gaten hadden als het ware. Maar dan kunnen ze het er nu ook uithalen. Dus die kan ook helpen bij het systeem in het algemeen om data te krijgen. Verder zijn er plannen om in Europees verband iets dergelijks nog grootschaliger op te gaan zetten. In EU-verband en zo, ESA en dat soort organisaties zijn erbij betrokken om het nog veel uitgebreider en groter aan te gaan pakken. En het systeem wat daar dan uit moet gaan rollen, kan nog even duren, maar dat moet veel lijken op die Franse gratis radar. Maar die zal dan gaan werken op UHF en die zal veel groter en veel uitgebreider zijn. Alleen dat loopt natuurlijk weer tegen allerlei politieke problemen aan, want ja, wie gaat het dan bouwen, waar moet die komen staan, wie gaat het betalen? En wordt daarbij gebruik gemaakt van de techniek die nu al ontwikkeld is in sommige landen, zoals dan in Frankrijk? En wordt dan het Franse systeem er ook aangekoppeld, zodat het een gecombineerd iets wordt? Of blijven er toch weer de nationale belangen, al dan niet politiek of militair, een rol spelen enzovoort? Nou ja, dat is allemaal nog heel ingewikkeld, zo gaat dat in Europa helaas. Dus hoe en wanneer en wat dat moet worden is nog niet duidelijk, maar het is in ieder geval zo dat er in Europa een duidelijke behoefte is om dit soort dingen zelf onafhankelijk van de Amerikanen te kunnen gaan doen. Zodat ook bij het bepalen van wat er in de ruimte hangt en de baanparameters van al die objecten kunnen bepalen en zodat dat helemaal onafhankelijk kan van de buitenwereld. De Russen hebben natuurlijk ook zo'n systeem, maar dat is helemaal geheim, dus daar hoef je niks van te verwachten. En de Amerikanen zijn volop bezig om hun systeem steeds geheimer te maken. Dus over een tijdje zal het misschien heel lastig worden om daar nog gegevens van te krijgen. Dus daarom is de behoefte om in Europa onafhankelijk iets te kunnen gaan doen des te groter. En daarom zie je dus hele ontwikkelingen en studies die allemaal lopen naar de mogelijkheden om dat groter aan te gaan pakken. Ook wetenschappelijk komt daar een hoop bij kijken. Ze zijn al onderzoek aan het doen naar de invloed van die ionosfeer op signalen van en naar satellieten. En de invloed van de ionosfeer op bijvoorbeeld de dopplerverschuiving van die signalen, want die is er wel degelijk, om die ook in kaart te brengen, zodat ze die afwijkingen kunnen gebruiken bij de meting, want ze willen dus die domslagverschuiving ook gebruiken. En als die gaat verschuiven als gevolg van ionosferische invloeden, dan moet je dat wel weten. Dus gaan ze daar ook allemaal onderzoek aan doen. Kortom, er komt heel veel uit rollen met dat hele systeem. Maar goed, ik dacht even vast iedereen een beetje te informeren over dit. En binnenkort eens gaan kijken of we daar een mogelijkheid gaan vinden om die signalen op te pikken. Ik heb al wat rond zitten scannen, maar nog niks horen. Dus. Goed, even nog eens rondluisteren of er nog iemand is die zich wil melden vanavond voor het net. Bij Arnold en Valley Mosk. Kijk, daar hebben we Joop gehouden. En verder hoort niemand. Joop, vertel.
Ja, hartje. Ik zal wel even mee te luisteren. Nico. Weinig op te merken. Ik heb even zitten proosten naar aanleiding van de laatste van ACP. Arnold Delo, de groep in.
Ja, oké, van Arnold Delta Limons. Inderdaad, je kunt op internet wel het een en ander vinden met Google. Moet je even bijvoorbeeld grafisch en ook Onera even gebruiken. En eventueel radar en dat soort kreten. Nou, daar komt dan aardig wat tegen over dit verhaal. Er wordt nog niet al te veel verteld, maar we kunnen gewoon wat zien. Oké, dan nog even van de mensen die er al waren. Is er nog iemand die zich alsnog even wil laten horen omdat hij nog wat heeft te vertellen of te vragen of hij mag bij aan oordelen?
Op Alfa 3 Delta of Chuck Bibbe.
Ja, Piet.
Ja, even terugkomen op die terughalen van die objecten allemaal op een gegeven moment. Is er met die ionisatiemotor nog iets bekend geworden, Nico? Is dat ding niet bruikbaar voor dit soort dingen?
Oh, mogelijk. Mogelijk. Het nadeel van zo'n ding is natuurlijk dat hij heel weinig stuurkracht heeft en dat het heel lang duurt. Maar ja, je hebt het niet echt meteen haast. Dus ja, dat soort simpele kleine motortjes, die zou je inderdaad misschien kunnen gaan toepassen in de toekomst voor dit soort acties. En daarmee de zaak wat eenvoudiger houden en zo. Brandstof simpeler en goedkoper. En meer van die dingen. Dus inderdaad, ja, er zal wel flink nagedacht worden over leuke kleine motortjes die in ieder geval een klein beetje baanverandering kunnen veroorzaken. In ieder geval voldoende om dan zo'n ding naar beneden te halen. Wie weet.
Nou, Roger, dan is er nog een verhaal op komst op een gegeven moment, maar het gaat over die enorme parabool die in Noord-Nederland en Noord-Duitsland eigenlijk de hele oppervlakte zou beslaan. Hoe heet dat ding? Boulder project of zoiets dergelijks.